Ich kann das gebrauchen.
Your day of the speaks.
Jesus lived in Ewigkeit, sein Shalom wordt Werkelijkheit. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, van het duister wind, mag ik bij hem binnen gaan, voor zijn troon gaan staan, heb ik daar mijn loflied aan. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van ons leven. Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel open gaan, komt de Heer eraan.
Zo, Jeroen.
Goedemiddag gemeente. Welkom in deze gezamenlijke dienst van de Kandelaarkerk en de Zuidhovenkerk. Welkom ook aan de gasten en ook aan degenen die meekijken via de livestream nu of op een later moment. Mijn naam is Johan Bosland. Vanmiddag gaat voor ons voor professor de Hertog. Van harte welkom. Volgende week in de morgendienst gaat onze eigen dominee Jansen voor en in de middagdienst dominee De Groot. Er zijn namens de kerkenraad geen verdere mededelingen. Wij beginnen de dienst met het zingen van Op toonhoogte 395. En namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst.
Geef elkaar een moment gelegenheid voor persoonlijk stil gebed en daarna belijden wij van wie onze hulp is. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die niet laat varen wat zijn hand begon. Genade, vrede met u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Zingen wij samen een psalm van een diep en intens verlangen, psalm 63. De preek gaat vanmiddag over psalm 84, dat is ook zo'n psalm van verlangen. We zingen nu psalm 63 vers 1, 2 en 3. samen bidden om de opening van het woord van de Heere en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, wij danken u uit heel ons hart dat we hier samen mogen zijn. Dat we psalmen en liederen mogen zingen waarin verlangen naar u tot uitdrukking komt, maar dan niet vaag en onbepaald, maar heel gericht naar uw heiligdom, naar u, Heer Jezus Christus, onze enige troost voor lichaam en ziel in leven en sterven. Dat brengt ons hier samen en u roept ons ook om met elkaar dat woord van u op te nemen, in te drinken. Het woord van leven, dat onze ziel, heel ons leven, behoud wil schenken. En we bidden u dat dat vanmiddag gebeurt. Dat vanmiddag uw woorden zo klinken zoals ze bedoeld zijn. Als wij een psalm lezen vanmiddag, een psalm, gedicht, ooit, duizenden jaren geleden. Een psalm door iemand die we niet kennen, van wie we ook eigenlijk niets weten. Iemand die verlangde naar de tempel van u, maar ver daar vandaan, onbereikbaar ver, zijn of haar weg moest gaan. Dan willen wij u vragen dat u vanmiddag geeft dat die kloof van de eeuwen wegvalt. Dat we u erin herkennen en onszelf. En dat we, omdat die psalm ook uw keurmerk heeft gekregen. Omdat die psalm onder de beademing van uw geest tot stand is gekomen. En de belofte in zich bergt dat die woorden ons vandaag ook doen delen in dat echte leven wat erin tot uitdrukking komt. Dan bidden we u dat geeft. Dat we spreken en luisteren, luisteren en spreken. En dat we in de ontmoeting met u worden weggeleid uit dorre dalen waar we soms dwalen door een vreemde stem bekoord. Breng ons bij u naar de bronnen van het eeuwige leven en laaf ons. We bidden u dat voor ons zoals we hier zijn en voor diegenen die met ons verbonden zijn. En we bidden u dat ook voor uw kerk in deze wereld. We bidden u overal waar uw gemeente bijeenkomt, in gevestigde kerken, maar ook in de zending waar we vanmiddag onze gaven voor bijeenbrengen. Mensen die voor het eerst of misschien pas sinds heel kort uw evangelie hebben gehoord en die erdoor getrokken worden, die er niet los van kunnen komen, omdat u ze niet loslaat. Wil overal in deze wereld, in kerken die al lang bestaan of kortere tijd bestaan, en ook bij mensen die bijeenkomen, misschien ergens ook meeluisteren naar een radio of hoe dan ook, maar wil overal uw woord ingang doen vinden in mensenharten. En bouw uw kerk in deze wereld. En behoed ze tegen alle kwaad. Behoed ze bovendien voor de verleiding van de macht van de duisternis. Die niet uit is op hun leven, maar op hun dood. Wij bidden u samen ook voor een project in een gesloten land, waar we ook onze gaven voor bijeenbrengen. Er zijn plekken in deze wereld waar men er alles aan doet om alle kieren en gaten voor u en voor uw evangelie dicht te kitten. Maar het lukt niet. Je kunt mensen wel binden, je kunt muren wel dichtkitten, je kunt muren optrekken, maar het woord van u is niet geboeid. En dat gaat zijn weg. En we bidden u om uw zegen. En we bidden voor die mensen die in deze wereld zuchten onder dictatuur. Heere, wees zo bij en met ons en zegen ons in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij brengen nu samen onze gaven bijeen, bestemd voor de zending en voor een project in een gesloten land. Vanmiddag lezen wij Psalm 84 en Openbaring 21 vers 1 tot 6. En de tekst voor vanmiddag is het middenstuk van Psalm 84, waar het gaat over pelgrims die door een dor dal gaan en dat maken tot een oord van bronnen. Nou, dat gedeelte, ik zal het zo lezen ook. Bij dat gedeelte hoort eigenlijk ook wel dat lied dat we nu eerst gaan zingen. Lied 14, bekende lied, de Heer is mijn herder. De versen 1, 2 en 4. En daarna dus eerst de collecte, dan tegelijkertijd ook dat lied. En dan de schriftlezing Psalm 84 en Openbaring 21 vers 1 tot 6.
Psalm 84, voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt. bij uw altaren, heren van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Dit is de tweede lezing uit Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.
Ik zei zojuist al, de tekst voor vanmiddag is het middengedeelte van Psalm 84. Dat middengedeelte is belijdend, vertelt waar je met God aan toe bent. Heeft het over wie is nou die mens van wie de Heere de toevlucht is? Dat is de vraag die in dit stukje wordt beantwoord. En dit is het middenstuk van die psalm. Aan het begin van die psalm spreekt iemand vanuit zichzelf. Hij bidt, hij roept tot God. Aan het eind van die psalm bidt hij opnieuw. En dat middenstukje ertussenin is dat hij de dingen op zich in laat werken en dat hij het nodige geleerd heeft. En eigenlijk is dat precies datgene waar het in ons leven en ook in de kerkdienst om gaat. Het heeft geen betekenis. U bent hier vanmiddag gekomen om persoonlijk aangesproken te worden. U bent niet gekomen om mededeling van waarheden te horen. U wilt dingen horen die voor u en voor jou persoonlijk direct van betekenis zijn. Maar die staan in de Bijbel, dus in de psalm, in de gebed, in deze psalm, begin en eind, en daartussenin dat je weet dat je verder komt welk houvast je in de Heere God hebt. We luisteren naar de versen 6 tot en met 8. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij het tot een oord van bronnen. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht en zullen verschijnen voor God in Sion. We zingen straks na de preek Psalm 84, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, in deze psalm is er iemand aan het woord die met heel zijn hart en met heel zijn lijf verlangt naar God, naar de bron van het leven, naar de tempel in Jeruzalem, naar de altaren. Daar spreekt hij over. Het is duidelijk, hij is daar niet. Hij is daar niet. Hij zegt ook in vers 5, welzalig. Nou ja, dat even naar de jongeren toe. Welzalig is natuurlijk wat oude taal. En dat betekent heel direct goed af. Je bent goed af. Je hebt het getroffen. Goed af ben je als je in het huis van God woont en God voortdurend loopt. Hij is daar niet, hij denkt daaraan, hij weet daarvan, hij ziet het voor zich. En wat dat trekt er nou zo aan in dat huis van God? Nou, dat zegt hij ook in het begin van deze psalm. Wat hem daar aantrekt, dat zijn de altaren van God. Als wij vandaag in Nederland praten over wie God is en wat hij voor ons betekent, hoe we hem kennen, dan gaan de gesprekken soms verschillende kanten uit. Wie is God voor jou? Kun je nog in hem geloven? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, enzovoort. Ik heb problemen hiermee. Daarmee, denk er even goed om. Als je het over God hebt, in de reformatietijd zeiden ze, een zinnetje van Luther, maar bij Calvijn en Bezwingli kun je net zoiets vinden, zonder dat ze dat voor Luther hadden overgeschreven. Zinnetje van Luther. In de theologie gaat het eigenlijk maar om twee dingen. Om God die de mens terecht brengt en de mens die zondaar is. Daar gaat het om. Een mens die terechtgebracht wordt bij God. Nou, dat is hier ook het geval. Spreekt in het begin van deze psalm, de eerste vijf versen, over de altaren van God. Dan moet je eens kijken hoe die zich verkneukelt als hij daaraan denkt. Hij ziet het voor zijn ogen, hij is er geweest. Hij kan het zich helemaal voorstellen weer en hij schiet weer in de lach als hij dat ziet. Die priesters, die levieten die daar rondlopen, het is een hoog gebouw om die mussen en die zwaluwen en die duiven die daar, iedere kier die daar ergens daarboven is, gebruiken om daar hun jongen neer te leggen. Om daar voor zichzelf een hol voor hun voet te hebben en hun kinderen neer te leggen. Maar met stokken en met onrustig maken, verstoren, maar het lukt niet. Ze blijven er gewoon nestelen. Eigenlijk is dat een machtig beeld, hè? Als u dat nou meeneemt vanmiddag al, dat je zegt, dat is nou wat je bij God mag doen in de Heer Jezus Christus. Het kan helemaal niet zoals u, zoals ik, zoals jij in elkaar zit, dat je bij God hoort dat God iets met je te maken wil hebben. Dat zit er helemaal niet in. Wat voor mens ben je? Wat is er deze week allemaal in ons geweest? Onverschillig en hard, fout. En dan kom je daar toch en dan zie je dat altaar. Allemaal altaar, een altaar waar verzoening gesticht wordt, waar je schuld bedekt wordt. Een altaar waar de lof omhoog gaat, het reukoffer. En dan denk je, ja, dit is thuiskomen. Hier moet ik wezen. En nou ja, dan eindigt dat eerste stukje. Hij zegt in deze psalm drie keer goed af ben je. Eerste stukje eindigt ermee. Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Die in uw huis wonen. Nog even, wat moet je dan precies voor ons vandaag aan denken? Moeten wij dan naar de tempel? Of moeten we dan eigenlijk hier ook net zoals de mensen in Jeruzalem, de priesters en de levieten, min of meer in de tempel gaan wonen? Moet je dat in de kerk doen? Nee, waar het om gaat in het begin van deze psalm is dat je hart thuis is. Er is een gezang. Wij loven Heer u in uw huis. Nee, dat is geen gezang, dat is psalm 48. Ons hart is in uw liefde thuis. En er is een gezang dat zegt, in uw vergeving wonen wij. Je woont in de vergeving. Ons hart is in uw liefde thuis. Dat is dus waar het om gaat, even gewoon direct naar elkaar toe. Dat zul jij wel herkennen, dat je in je leven met van alles en nog wat bezig bent. En daar ook wel van schrikt en wel denkt, wat voor mens ben ik nou? En dan kan het zomaar gebeuren dat je in de kerk zit en dat je zingt of dat je een gedeelte uit de Bijbel hoort. En dat je ineens weet, diep van binnen, dat weet je met je... Met je hart, met je ziel, dat weet je ook, met je lijf, met het zingen, gaat er door je heen. Dit is het leven. Dit is pas echt de bestemming van mijn leven, bij deze God te mogen horen. Dat is de inzet, de toon die gezet wordt in Psalm 84. Maar dan, en dat is onze tekst vanmiddag natuurlijk, dat stukje. Wie zijn nu die mensen die goed af zijn? Hoe kun je ze herkennen? Wat voor mensen zijn dat? Hoe gaan ze door het leven heen? Mensen van wie de Heer de toevlucht is. Nou, de dichter zegt ervan dat in het hart van die mensen, dat is het eerste wat hij zegt, de gebaande wegen zijn. Gebaande wegen, nou, er zijn wel uitleggers die zeggen, hele knappe uitleggers, eeuw geleden, een uitlegger die zegt, wat een onzin. Wegen, die zijn er hier buiten de straat, maar in je hart wegen, wat een onzin. Dat is een heel knap bijbeluitlegger, maar een ongelooflijk domme bijbeluitlegger. De Bijbel spreekt op heel veel plekken erover dat wat voor wegen er in je hart zijn. Want de Bijbel gaat ervan uit dat er niet alleen maar de weg buiten is waar je gaat of die je bewandelt. Maar dat die weg daarbuiten direct correspondeert met wat er in jouw hart is. En dat jouw hart en dat buiten dus op elkaar betrokken zijn. Er is ergens een gedicht van een Jood uit de middeleeuwen. Waar ik één regel uit onthouden heb. Het is een prachtige regel. Een Jood die moest vluchten natuurlijk. Een middeleeuwen kruistochten. Moslims, dat was voor Joden geen rustig bestaan. In het land Palestina. En hij schrijft in dat gedicht: waarheen ik ook onderweg ben naar God, o God, ik ben altijd onderweg naar Jeruzalem. Nou, dat is denk ik een zinnetje dat een vertaling is van in hun hart zijn de gebaande wegen. Even nu concreet, voor wat dat voor ons betekent. U zit nog te luisteren. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat u of jij al in je hart bezig bent van, oh, deze week heb ik dat gesprek. Of ik ga aan die nieuwe studie beginnen. Of, we hebben eindelijk het besluit genomen, de spanningen in onze relatie, we gaan erover praten. En dat je zomaar, je zit in de kerk, maar je gedachten dwalen af. Is dat erg? Ja, nou, nee, geen kwestie van een opgeheven vinger, maar het is eigenlijk toch wel de plek om te blijven luisteren. Want juist op die wegen, want dat zijn allemaal wegen, die nieuwe studie die je begint, dat gesprek dat je aangaat over een relatie die niet meer goed zit. Wat is dat precies? Waar komt dat vandaan? Dat zijn allemaal de wegen van je leven. En wij leven vandaag, u en jij en ik allemaal, ook als we niet die dingen hebben die ik net noem, we leven in een wereld waarin onze wegen, dat wordt ons aangepraat, denk er goed om, kom voor jezelf op, maak iets uit je leven, zet jezelf neer, laat je niet kennen. Als het gaat over wegen in deze wereld, dan ben jij het die de keuzes maakt. En jij zet iets van je leven neer. Dat zijn de wegen. Maar als er in je hart de gebaande wegen zijn, dan ben je onderweg, je gaat naar die nieuwe baan, je gaat aan die studie beginnen. En toch, uiteindelijk, daarin, daarachter, ligt dat perspectief waarheen je onderweg bent. Hoe liefelijk zijn uw woningen? Wat een charme. Wat ligt daar een vriendelijkheid overheen? Daar gaat helemaal niets, kan daar tegenop. Tegen die charme van de woningen van u. Daar wil ik wezen. Daar moet ik zijn. Dat is meteen een vraag voor u en mij. Hoe hebben we dat? In het hart van die dichter, de mens die goed af is, in het hart van die mens zijn de gebaande wegen. En dat zijn dus de mensen die zeggen, moet je luisteren, je kunt in deze wereld, je kunt mij een heleboel dingen wijsmaken, je kunt een heleboel aan mij slijten, een heleboel dingen van geweldig moet je absoluut doen. Maar ik zeg het heel eerlijk. Ik heb eigenlijk maar één plek waar mijn hart echt tot rust komt. Waar ik een diepe zucht van verlichting slaak. En waar ik gevoed wordt en gelaafd wordt. Dus mijn honger en mijn dorst wordt gestild. En waar ik vrede vind. En dat is bij God en dat is bij in de tempel. En dat is bij de Heer Jezus Christus. Dat is het dus. Kijk, als je dat hebt en daarnaar op weg bent. En dan kun je jong zijn en dan kun je misschien wel denken, dominee, duidelijk dat je toch een wat andere generatie bent dan wij. Klopt, helemaal waar. En tegelijkertijd, ik denk als vandaag jongeren die 20, 22, 24 op de universiteit niet meer weten, waar leef ik eigenlijk voor? Als je de berichtjes iedere keer met, u kunt 113 bellen, hè? Mensen die het helemaal gemaakt hebben, dat dacht je althans, maar ze stappen uit het leven. Denk daarover na. Laat dat op je inwerken. Ga er niet langs heen. En kijk naar die mensen. Misschien is het je oma. En als je met haar gaat praten, dat ze dan zomaar eenvoudig wat vertelt van wat het betekent om onderweg te zijn. Blij te zijn met wat je ontvangt, maar onderweg te zijn naar die grote toekomst. Gebaande wegen. Dat is dus dat je gericht bent om bij God te zijn, want bij hem is de bron van het leven. Buiten hem, ja, je kunt van alles en nog wat in deze wereld bedenken, waarin je identiteit en je eigenheid vindt en noem maar op, maar dat zijn allemaal gebroken bakken die geen water vasthouden. Dus één levende bron, daar kun je in gaan staan en daar plenst het over je heen. Dat is God in zijn genade, in zijn vrede. In je hart de gebaande wegen, dan ben je daarheen op weg. Betekent tegelijkertijd ook dat je dus concreet in je leven die kant uitgaat. Dat je geen beslissingen neemt, dat je geen stappen zet waarvan iedereen misschien wel tegen je zegt, die je omgeving moet je doen, tuurlijk. Kom voor jezelf op. Vul dat in op jouw manier. Maar denk na. Laat het op je inwerken. Laat de Heilige Geest in je werken. Dat zegt de catechismus van de zondag, dat ik God door zijn geest in mij laat werken. Laat werken. Hou eens even stil. En laat je de vraag stellen door God zelf. Waarheen ben je op weg? Wat is er uit jouw leven, uit wat je doet en laat af te lezen? Waarheen ga je naartoe? Concreet. Dat hoort er helemaal bij. Als de pelgrimswegen in je hart zijn, dan is er geen scheiding tussen zondag en door de week. Dan ben je een mens uit één stuk. Door de Heilige Geest meegenomen op die grote weg naar de toekomst. De gebaande wegen in je hart. En dan staat er, en dan zijn er weer andere uitleggers die daar de schouders over ophalen en zeggen, ja, wat is dat nou voor onzin wat hier staat? Dat zullen we toch anders moeten gaan vertalen. Gaan ze door het dal van de moerbeibomen, dan maken ze het tot een oord van bronnen. Dat kan helemaal niet. Moerbeibomen, althans, ja, dat staat hier, en dat zou heel goed de vertaling kunnen zijn. Het Bakkadal, het is een dordal, het is niks. Wat het precies is, of het een concreet dal is, of dat het gewoon alleen maar dorheid en droogte moet uitdrukken. Ik denk het laatste. Maar in ieder geval, het is een troosteloos dal waar ze doorheen trekken. Met de papieren gestruiken, waar je geen vrucht van kunt plukken. Het leven kan soms, zou me niet verbazen als er mensen luisteren, als mensen in de kerk zitten, die nu goed gaan luisteren. Want dat is mijn leven, dominee, op dit moment. Woestijn, u moet eens weten hoe droog ik sta. En waar vroeger om me heen, dan ging ik naar de kerk en dan las ik uit de Bijbel en dan had ik van alles. En nu heb ik niks. Een paar van die struiken, als je niet uitkijkt, dan haal je er nog aan op, ook met lelijke schrammen die gaan bloeden en ontsteken en noem maar op. Nee, doe maar niet. Dat is dat dal. En die mensen, in het hart van wie de gebaande wegen zijn, die maken dat troosteloze dal. Want als je nou vraagt, waar komt het woord ellende vandaan? Dat komt hier vandaan. Hier, het is een dal van de ellende. Je bent ver van huis. Het is geen leven. Die maken dat dal tot een oord van bronnen. En dan kun je een heleboel doen in een dal natuurlijk. Je kunt projecten gaan ontwikkelen. Je kunt in zo'n dal ook zeggen, moest luisteren, ik hou het voor gezien. Ik geloof er niet meer in. Ik stap uit dit dal weg. Ik zie daar een andere plek, daar ga ik heen. En ik vergeet God en ik denk dat daar wel wat is. En daar zijn wel wat perspectieven voor mijn leven. En ik laat het los. Vaarwel. Dat kan. Dat kan. Het gebeurt ook. Maar je bent pas goed af als je in die volstrekte dorheid die jouw leven ook doortrekt, die jou maakt tot iemand die van binnen pijn heeft gewoon vanwege het gemis. Als je dan in die dorre grond waarvan iedereen zegt, er is helemaal niks. En je gaat er gewoon in en je stopt niet en je gaat door en je gaat net zo ver tot in één keer. Daar spuit water omhoog. En verderop opnieuw. Wat zou dat concreet kunnen betekenen? Dat betekent dat als het in uw of jouw leven, mijn leven, als het droog is, als het woestijn is, als ik niet weet hoe ik er doorheen kom, dan kunt u zeggen, ja, God laat mij wel in de steek, zeg. Voor mij heeft hij wel afgedaan. Ik dacht dat ik wat aan hem had en ik heb het niet. Maar als je nou eens in die woestijn je Bijbel pakt en je handen vouwt en je gaat daarmee boren in de grond. Dat doe je door te bidden en te Bijbel lezen en door op hem te hopen. Dan kan zomaar in één keer dat je, wat gebeurt daar? Komt water omhoog en je valt op je knieën. En je drinkt het in die woestijn, in die hitte. En het komt over je heen en het verkwikt je en je leeft op. En is het dan klaar? Nee, want dan moet je verder. Een pelgrimsweg is een weg door het leven heen. U moet verder. En misschien dat het wel even wat anders wordt, maar er komt een nieuw stuk waarvan u dacht, Ik heb eerder gedacht, toen ik in die dorheid zat, hoe kom ik daar doorheen? En toen heeft God mij er doorheen geholpen. Maar wat ik toen had, nou ja, dat was een kleinigheid vergeleken bij de dorheid die ik nu heb. Moet je eens kijken wat me allemaal ontvalt, wat ik aan dood in mijn omgeving zie, aan ziekte, aan wat er in de kerk gebeurt, mensen die ik ken en die het laten afweten en in één keer verwijdering met mensen met wie ik vertrouwd was. En een kerk waarin mensen ook elkaar niet meer aankijken soms. En wat is dat? Het is een woestijn. Wat ga je dan doen? Nou, de mensen in het hart van wie de gebaande wegen zijn, de mensen van wie de toevlucht bij de Heere is, die gaan dan opnieuw naar de Bijbel. Luther zei een zinnetje, en dat herhaalde hij heel regelmatig. En dat deed hij omdat het een kernzinnetje is. De aanvechting, en de aanvechting is dus dat de dingen in je leven tegen je zeggen, maar luister, houd toch op met God. Vergeet God. Dit is toch duidelijke taal, je kunt veel beter zonder hem. Dat is de aanvechting. Hij houdt zijn belofte niet, je kunt niet op hem rekenen. De aanvechting leert ons op het woord te letten, zegt Luther. Die werpt je terug op het woord. Die brengt je ertoe, zoals de duivel toen hij Jezus verzocht in de woestijn, Jezus ertoe bracht om te zeggen, nee, maar er staat geschreven. Nee, maar er is gezegd. Niet van brood alleen zul je leven, maar van alle woord dat van de mond van God uitgaat. In de woestijn, zegt Jezus dat. En zo gaat het er ook om dat in uw en jou en mijn leven, Dat we dan onder die oppervlakte van het leven ons houvast, onze toekomst, het antwoord zoeken in dat woord van God. En dan maken die mensen die weg door de woestijn tot een oord van bronnen. Voor henzelf, maar dan kun je ook wat aan mensen naast je vertellen. Het is het geweldig als jij bij iemand komt en die iemand zit in de put en die iemand, toen ik net dominee was, bedenk ik ineens, was een ouderling die 40 jaar ouder was dan ik, van wie ik ongelooflijk veel geleerd heb, man had 3 klassen lagere school gehad. Maar ik heb veel aan hem te danken. En die vertelde dat hij, jong ouderling geworden, op bezoek was bij een mevrouw die niet voor haar gezin had kunnen zorgen, omdat ze heel jonge leeftijd al reuma had gekregen en volstrekt verkrompt en vergroeid, en dat praten we over begin vorige eeuw, in een stoel zat en haar man, nou ja, die moest zich met de kinderen zien te redden en hij moest daar op huisbezoek en hij zag haar tegenop, hij fietste erheen, zegt hij, met lood in mijn schoenen. En ik kwam bij die vrouw. Ja, was natuurlijk, had haar nooit gezien, want ze kon niet in de kerk komen. Hij wist alleen dat ze er was. Ik kom bij die vrouw. En die vrouw begint te vertellen hoe in de woestijn van haar leven het woord van God, God zelf tot haar sprak en haar troostte. En hoe hij ook uitkomst gaf en hoe hij voor hen zorgde. En hij zegt, ik ging naar huis, ik vloog over de weg. Ik had huisbezoek gehad. Nou, hebben wij zulke ervaringen? Kunnen we dat aan elkaar meegeven? Je moet niet piepen over je kleinkinderen. Ja, mijn kleinkinderen vragen nergens naar. Als u alleen maar aan uw kleinkinderen piept. Als je kleinkinderen iets kunt vertellen van wie God is en wat je aan hem hebt. Ja, dan heb je iets te melden. Over die bronnen. Je vertelt niet over jezelf. Je vertelt over die bron. Je zegt, ga maar kijken, dat is die bron. En dan gaan ze kijken en dan ontdekken ze het zelf ook. Dat is het dus. Ze maken het tot een oord van bronnen. En ja, dan staat er ook. Daarna pas. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Regen komt van boven. Regen is in de Bijbel een geschenk van God. Een teken van Gods genadige toewending. Wilt u even heel goed zien. Dat als u zegt, ik heb het moeilijk in mijn leven. Vanmiddag werd er gezegd, een oord van bronnen maken. Nou, dat zit er voor mij even niet in. Maar ik ga even zitten wachten op die regen. Ga maar niet zitten wachten. Nee, God kan die regen ook nog wel geven, dat kan wel. Maar dat is niet de weg die hij ons wijst. De weg die hij ons wijst is dat je peurt onder de oppervlakte, dat je je Bijbel opendoet, dat je bidt. En dat je dan bronnen ontdekt. En dan zie je die bronnen en dan komt dat woord van God uit de moeite van het leven omhoog, zijn woord, dat je troost. En tegelijkertijd, dan ga je weer verder en dan valt op hen een milde regen, een regen die hen overdekt en hen tot zegen strekt. Geweldig. Dat is wat God doet. En ja, van deze mensen staat er dan geschreven, dat is het laatste. Ze gaan voort van kracht tot kracht, van pleisterplaats naar pleisterplaats, wijkplaats, een plek waar je veilig bent, burcht naar burcht. En ze zullen verschijnen voor God in Sion. Je denkt soms wel eens in je moedeloze ogenblik in het leven, als alles je ontvalt, zult u vast wel eens hebben. Is het misschien zo, je hebt het nou over een woestijn, hè, dat hele geloof een fata morgana is. Hier, dit is water, daar gaan we heen. En dan ga je die richting uit en dan is het een luchtspiegeling. Is het geloof iets wat we ons alleen maar inbeelden, wat niet echt is? Nee, het is wel echt. Je gaat van kracht, van plek, waar midden in die woestijnen, die barre tocht, waar God de deur openzet en zegt, kom gauw binnen kind, kom gauw binnen. En je verzorgt, lied 14, die berijming van psalm 23 die we zongen, in het hart van de woestijn, met brood en met wijn, hij verzorgt je, kom gauw binnen. En dan kom je op adem en dan vind je kracht bij hem en dan ga je weer verder. En dan laat je niet alleen, dan zijn er bronnen, dan valt er regen op je en dan komt er weer kracht. En zo ga je echt het leven door. Het is zo wezenlijk dat wij in de kerk elkaar, niet alleen dat ouderen dat aan jongeren vertellen, maar dat jongeren die ook hun ervaringen hebben, dat aan ouderen vertellen. Dat God niet een inbeelding is, maar de levende God. Dat je merkt, dat je proeft en smaakt dat hij goed is, dat hij je kent en dat hij voor je zorgt. En dat hij dingen in je leven doet waarvan je nooit gedacht, gehoopt had dat ze zouden gebeuren. Je gaat van kracht tot kracht voort en je verschijnt voor God in Sion. Ja, dat is zo'n zinnetje, verschijnt voor God in Sion. Ja, dat moet je ook wegen op je hand. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat jij, die dichter van Psalm 84, die dus in de verte is en die geen schijn van kans heeft dat hij voorlopig in Jeruzalem komt. Hij is afgesneden, hij zit misschien in de ballingschap. De wegen zijn afgesloten en van binnen doet het pijn. We hadden het in die coronatijd, ook in Van Dalen nog opgenomen natuurlijk, het woord huidhonger. Hij had huidhonger naar de tempel. Hij moest gewoon zijn handen even daar hebben op die tempel, op die trappen van de tempel, op die muren. Hij had er honger naar en het zat er niet in dat hij er zou komen. Maar hij weet nu dat hij onderweg mag zijn en dat God hem meetrekt en dat God hem uiteindelijk ook draagt. En hij zal verschijnen voor God in Sion. En dan moet je dat je ook dus even indenken. Dat je daar komt en dat je daar op de trappen van de tempel staat en dat de deur open gaat en dat de Heere God zegt, nou, je bent er. Ik heb je gedragen als op adelaarsvleugels. Je bent er. Welkom thuis. Ga je mee met mij? Dan gaan we langs alles wat er in Christus is. Aan verzoening, aan vrede, aan zegen, aan vreugde. Je krijgt het allemaal hier. Ik heb er zo'n vreugde in om dat aan jou te geven. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. En dan gaat die dichter weer bidden. O God, ons schild. Eén dag bij u aan huis is beter dan op welke plek dan ook. Ze zeggen wel, als je daar bent, oh, dat is een experience, dat is een event, dat moet je gehad hebben. Heere God, ze kunnen het krijgen voor mij. Eén dag daar bij u. Dat u daar staat en dat u tegen mij zegt, met dat hele rare leven van mij, dat innerlijk van mij waarvan ik denk, kunt u er wat mee beginnen, ik niet. Dat u daar staat en zegt, kom binnen. Ik heb je al lang gezien, ik heb je gekend voor de grondliggende wereld. Ik sta garant dat je hier komt. Heere God, dat is het allerbeste wat een mens hebben kan. En daarom eindigt die psalm met nog een keer goed af. Heere van de legermachten. Goed af is de mens die in zijn leven op u bouwt. Op u vertrouwt. Want u bent de God die doet wat u zegt. U bent die God die ons door het leven heen leidt. Die ons niet loslaat. Die ons de toekomst geeft, waar Openbaring 21 van spreekt, naar de waterbronnen van het leven, waar u zelf komt binnen, alle tranen van de ogen afwist en de dood er niet meer is. Alleen eeuwige vreugde in u. Amen. zullen we danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat u de levende God bent. En dat u er niet alleen bent voor onze binnenkant, daar zeker ook, maar dat u er ook bent voor het leven van iedere dag. Dat er werkelijk een pad loopt. En dat u voor ons uitgaat. En dat we ook in het dal van de duisternis en de schaduw van de dood omhoog mogen kijken en zeggen: ik ben niet bang, ik vrees geen kwaad. Want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U bent bij mij. U die een feestmaal van genade aanricht in het hart van de woestijn. Wij danken u dat u de levende God bent. En we bidden u dat u in deze dorre tijden ons overvloedig wilt geven van het goede dat er in en bij u is. U bent een bron van zegen en genade en vrede. En we horen in de schriften dat u oneindig veel meer kunt doen dan wij bidden of beseffen. We horen dat de vrede van u, die boven alle verstand uitgaat, onze harten en gedachten heel daadwerkelijk dicht bij u houdt, Heer Jezus Christus. Wilt u dat in het leven van ieder van ons doen? Wilt u de jongeren geven dat ze te midden van alle stemmen die ze om zich heen horen en die ook in hun eigen hart klinken, dat ze mensen om zich heen zien en met die mensen praten en van die mensen horen die weten te vertellen wat het betekent om in de woestijn een bron te slaan. En dat die woestijn dan ook een plek wordt, je leven, als je terugkijkt, allemaal bronnen. Andere mensen zien je alleen maar dorre struiken, maar jij ziet bronnen. Heren, wilt u onze jongeren geven dat ze daarvan iets van te zien en te horen krijgen? Niet ons gemopper, ons gemauw, onze verwijdering, onze druk maken over allerlei dingen die niet de kern raken. Geeft dat ze daar niet door afgeschrikt worden. Maar zien, geloven dat u de God bent van het leven. We bidden u voor mensen midden in het leven. Misschien al alleen of nog altijd alleen. Misschien samen, misschien met spanningen, misschien met zegen, maar misschien ook met moeite naar de kinderen toe. Of, nou ja, u weet het, wat er allemaal is en kan zijn. En u hebt, zoals dat ergens staat in de schrift, menigerlei genade. U hebt een groot arsenaal. U kunt allerlei laden opentrekken. Ze komen allemaal bij u vandaan, Heer Jezus Christus. Genezing en vrede en troost en bemoediging en kracht en inventiviteit en volharding. U kunt het allemaal geven. Geef het ons, wat we nodig hebben, uit die bronnen. En laat uw milde regen ons overdekken. En laten we zo van kracht tot kracht mogen voortgaan. We bidden ook voor de ouderen, voor wie het leven een heel eind op streek is. Dat ze het volhouden. Dat ze kijken naar die grote toekomst, maar het heden niet vergeten. En ook beseffen dat ze geroepen zijn om hier en nu te denken aan de mensen in de kracht van hun leven met hun moeite, aan de jongeren. En dat ze zo in de wereld staan als mensen betrokken bij anderen. We bidden u voor deze wereld. We hadden het vanmiddag over de woestijn. En we denken aan die gruwelijke beelden die we gezien hebben. En het is ook onze verantwoordelijkheid. Van mensen die uit de laadbak gedumpt worden op de grens van Tunesië en Libië. Wat voor wereld leven wij? Wat hebben we van uw wereld gemaakt? U, heren, die vroeg aan Kain, waar is je broer? Waar is die? U vroeg dat, hij heeft een broer. Wij zijn geroepen een hart te hebben bij de mensen in nood. Er niet in te berusten dat mensen zo aan de dood worden prijsgegeven. Daar in Libië, of in wanhoop op het kanaal, of waar dan ook. Heren, geef ons dat we met de mens in nood zo omgaan. Zoals u het ons gebiedt. Alles wat jullie nu willen dat de mensen jullie doen, doe dat hun ook. Dat is de wet en de profeten. Zo hebt u het geleerd, Heer Jezus. Zo hebt u het ook waar gemaakt. En zo schrijft u het door uw geest in onze harten. We bidden u voor uw kerk. En heel bijzonder voor die kerkverbanden waar wij, zoals we hier vanmiddag zijn, toe mogen behoren. Kerkverbanden met allerlei ontwikkelingen en spanningen. Kerkverbanden waar scheuren, kieren in komen. Hoe gaat dat verder? Heere God, wij bidden u. Wil dit ene geven dat wij beseffen dat kerk zijn wezenlijk is van u, Heer Jezus Christus zijn. Leven uit uw genade. Niet leven van onze overtuigingen en zekerheden en reglementen en wat ook. Maar leven van u, de levende. Op de weg van het leven door u gevoed worden. Breng ons zo bij elkaar en houd ons bij elkaar. En doe ons leven van uw genade en vrede. We bidden u voor de politiek. Voor onze regering. Voor de politieke partijen die zich richten op de verkiezingen. Heere God, wij bidden u. Wil in de chaos in ons land. En ook de verruwing. En de verwording van het politieke bestel ons geven dat we een regering ontvangen die zich niet mee laat drijven op de golven van de onderbuik, maar die dienstbaar wil zijn, die voor gerechtigheid zorgt en vrede. We bidden u voor deze wereld, we bidden u voor mensen in nood, voor de mensen in China, de Oeigoeren, voor de mensen, de Rohingya, die niemand wil hebben. Voor al die vluchtelingen overal in deze wereld. Voor de mensen in de oorlogsgebieden, Oekraïne. Ach Heere, doe uw koninkrijk komen. Laat ons niet omkomen in de woestijn. Maar geef dat we mogen verschijnen voor u in Sion. Om Jezus wil. Amen. We zingen samen op Psalm 116, vers 1, 10 en 11 uit de berijming 1773. We beleiden samen ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En zingen dan als ons slotlied de schriftberijming. Een berijming van een gedeelte uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10. De versen 3, 4 en 5. Beleiden wij met heel ons hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Derde dag opgestaan van de doden, op. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.